Hey, ik ben Hinda en dit is een podcast over groen met Jeremy.
Ik zit hier met zeer veel plezier.
Nadia en met Petra.
Je kan de golven niet bedwingen, maar je kan wel leren surfen.
Eerlijke kansen voor iedereen.
Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt.
Goede betaalbare zorg voor iedereen.
Enkel met groen.
Als kind viel ze waarschijnlijk in een vat cafeïne, want aan energie heeft ze geen gebrek. In haar vrije tijd serveert ze haar vrienden graag vegetarische gerechten uit Otto Lengi kookboeken, speelt ze gezelschapsspelletjes, bezoekt ze musea en volgt ze de laatste modetrends op. Bungee jumpen vindt ze een goed Valentijnscadeau. De klimaatstrijd is uiteraard een belangrijke drijfveer voor haar politieke engagement, maar door haar eigen ervaringen staat onderwijs bovenaan haar politieke agenda. Net als vele andere kinderen, zeker die met een migratieachtergrond en kinderen die het thuis niet breed hebben, moest Nadia vechten tegen een watervalsysteem dat jongeren om allerlei redenen richtingen uitduwt die niet bij hun talenten passen. Omdat ze, ondanks haar eigen ervaringen, blijft geloven in de rol van onderwijs als de motor voor gelijke kansen, zet ze zich al jarenlang in als vrijwilliger voor een weekendschool voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. Als feminist kijkt Nadia op naar rebelse vrouwen. Vrouwen die veel shit over zich heen krijgen, maar toch doen waarin ze geloven. De verdeeldheid die wordt gezaaid in de maatschappij, of het nu is omwille van huidskleur, geloof, gender of seksuele overtuiging, maakt haar elke dag strijdvaardiger. Je kent haar nu misschien nog niet, na deze podcast zeker wel. Welkom Nadia Nadji.
Dankjewel.
Zeg je dat goed zo?
Ja, helemaal juist.
Hoe gaat het met jou?
Goed, ik ben een beetje ziek aan het worden, maar verder nog altijd wel genoeg energie, denk ik.
Alright, daar gaan we voor, hè.
Ja.
Ja, we zijn hier nu in Brussel. Dat is eigenlijk een beetje een thuismatch voor jou, hè?
Ja, het is 10 minuten fietsen of zo voor mij tot hier. Dus ik woon echt super graag in Brussel. Ik ben van Molenbeek en ik vind het echt een super fijne plek om te wonen. Het is de eerste plek, denk ik, waar ik me zo thuis voel.
En welke taal spreek je nu eigenlijk het liefst? Mag je dat weten?
Ik vind dat geen gemakkelijke vraag. Dus ik ben opgegroeid in het Frans. Mijn ouders spreken eigenlijk Arabisch met elkaar. Of twee dialecten van Arabisch samen. En ze hebben ons in het Frans opgegroeid. Dus ik heb de Franse cultuur heel hard meegekregen. Franse tv gekeken bijvoorbeeld. Maar ja, in Nederlands naar school geweest. Dus het is vooral... Sommige dingen doe ik en denk ik in het Frans. En andere in het Nederlands. Dus het is heel contextgebonden. Ja, zo, meestal moet ik niet vertalen, is dat gewoon vanzelfsprekend. Maar bijvoorbeeld mijn gsm-nummer, dat ken ik echt uitsluitend in het Frans. En als ik u dat in het Nederlands moet geven, dan moet ik dat echt vertalen in mijn hoofd eerst.
Ik heb dat probleem niet, want ik spreek maar één taal. Kom je uit een politieke familie?
Nee, helemaal niet. Mijn papa is arbeider en hij is nu eigenlijk met pensioen, hij was lasser. En mijn mama is huisvrouw, dus die hebben alle twee eigenlijk heel, heel hard gewerkt. Maar vooral heel hard gefocust op, je moet hard werken, je moet het supergoed doen op school. Hè. Dat is echt de essentie. En verder moet je niet te veel bezighouden met dingen als politiek, omdat er ook een beetje het idee was dat niet aanvaard zou worden van ons. Of dat niet de bedoeling was dat wij ons met zo'n dingen zouden inlaten, omdat wij al heel blij mogen zijn als wij... Ja, een goede job hebben, rondkomen op het einde van de maand, een goed leven hebben. Dat was eigenlijk de doelstelling.
Ja, je zei het net, hè? Jouw vader was lasser. Jouw moeder was huisvrouw dan, ja. Neem ik aan. Jullie hadden het thuis breed, net goed genoeg? Of ja. Hoe moet ik dat inschatten?
Net goed genoeg, zou ik zeggen. Dus we konden rondkomen. We hadden een huis. Ik had een kamer waar ik in kon slapen. Ik had elke dag een maaltijd s'avonds en een volle brooddoos naar school. Dus in die zin hadden we het goed genoeg. Ik weet dat heel veel mensen het veel erger hebben. Maar het is niet dat er veel ruimte over was. Ik heb ook heel moeilijke momenten gekend. Financieel ook moeilijke momenten gekend. En ik ben ook heel snel alleen gaan wonen. Op mijn 21ste ben ik alleen gaan wonen en toen ook wel best wel moeilijk gehad eigenlijk in die periode. En ik ben ook wel vroeg gaan werken. Ik ben vanaf mijn 16e beginnen werken. Ik heb op een bepaald moment ook twee jobs gecombineerd samen met mijn studies, omdat mijn ouders die studies eigenlijk niet konden betalen voor mij.
Dus op jouw 16e, want er zijn veel jongeren die op hun 16 een centje gaan bijverdienen omdat ze dan die kleren kunnen kopen die ze willen kopen. Ja. Maar bij jou ging dat wel echt over studies kunnen afbetalen.
Ja, voilà, voor heel veel jongeren is dat een leuke plus. Hè. Ja. Zo'n studentenjob in de zomer is dat een leuke plus om een festivalticket te betalen of wat dan ook. Of gewoon een interessante ervaring. Maar voor mij was het wel nodig. Dus ik werkte echt als bediende eigenlijk. Dus niet, dat was geen studentenjob. Ik werkte als bediende deeltijds. Dus tegen het einde van mijn studies werkte ik aan 20 uur per week, denk ik. En dat was wel effectief om mijn studies te betalen, maar ook om zelf in te staan eigenlijk in mijn levensonderhoud. Het was meer dan dat. En dat was op zich dat was een harde periode, maar ik heb er wel heel veel uit geleerd. Ik heb bij de lijzen bijvoorbeeld ook mijn collega's gezien voor wie dat die job niet tijdelijk was. Voor mij was dat tijdelijk.
Jij werkte voor de lijst. Twee jobs was...
Ik heb 7 jaar bij de lijzen gewerkt, in Anderlecht en de kassa.
Ja.
Heel toffe job. Ik heb daar echt vrienden voor het leven gemaakt ook. Echt, dat was heel hard, omdat de periodes waar ik dan mijn verlof nam, dat was om mijn examens af te leggen. Dus toen ik dan afgestudeerd was en ik ineens een weekend had, dacht ik echt, wow, wat is dit? Wat moet ik doen?
Te veel.
Wat doen mensen op een zaterdag?
Je hebt net verteld dat je hebt dus 7 jaar lang voor de lijzen gewerkt.
Ja.
Een deel van die collega's, die heb je onlangs nog eens teruggezien, hè?
Ja, ik ben een paar maanden geleden eigenlijk samen met hen gaan betogen, maar ook een beetje uit solidariteit wel langs geweest toen ze staakten. Dus de lijzenwinkels, voor de duidelijkheid, zijn een tijdje geleden overgenomen door zelfstandigen eigenlijk, op vraag van de lijzen. Dus het probleem is gewoon, de lijzen maakt heel veel winst, maar ziet een manier om nog meer winst te maken. Maar ja, dat is wel ten laste van alle werknemers die daar eigenlijk de gevolgen van gaan ondervinden. Dus ik vind wel, ik heb heel veel van die mensen gekregen en dat was mijn moment om ook wel iets terug te doen en om mijn politiek te gebruiken ook om hen te helpen en te ondersteunen.
Mee betogen met de collega's van de lijzen, maar ik zie jou ook rondlopen op betogingen voor Gaza onder andere, uiteraard ook op de klimaatmarsen. Zat dat activistische, dat rebels kantje, zat dat altijd al in jou?
Ja. Betogingen niet, echt helemaal niet. Hè. Dus mijn eerste betoging was ik 26 of 27 of zo. Dus dat heeft wel eventjes geduurd. Maar het activistische en zo wat meer een tegendraadskantje, altijd al. Ik was 8 jaar toen ik van een vriendin te horen kreeg dat zij geen dieren meer wou eten, dus dat zij geen vlees meer wou eten. En die avond zelf nog ben ik naar huis gegaan, dacht ik, wow, wacht. Je moet niet alles doen omdat iemand bepaald heeft dat het zo is. Dus ik kwam thuis, ik zei tegen mijn ouders, no way dat ik ooit nog vlees eet. Die dachten van, you're under our roof, hier wordt vlees gegeten. Ja. Dus dat heeft nog 10 jaar geduurd of zo. Allee, nee, tot mijn 16 en dan heb ik echt gezegd van, ik doe dat niet. Maar dat is er altijd al geweest. Ik heb altijd alles in vraag gesteld, thuis ook. Elke regel in vraag gesteld, op school ook. Altijd zo de gewone orde of bepaalde normen nooit gewoon aanvaard omdat het zo is.
Ja.
Dus dat is er altijd al geweest, dat is er vandaag ook nog. Dat ging echt over alles. Of het nu ging dan over als kind, dat empathische met dieren. Maar ook, ik weet nog dat wij ooit een reportage hadden gezien op school over vrouwenbesnijdenis in de godsdienstles. Vraag me niet waarom in de godsdienstles. maar dat intrigeerde mij. En ik kwam dan thuis en ik was daar verder over aan het praten. En mijn ouders konden mij dat niet uitleggen, want dat wordt in hun cultuur helemaal niet gedaan. Dus die konden mij dat niet uitleggen. En dat stoorde mij dat ik geen uitleg kreeg.
Ja.
Dus ik heb mijn papa meegenomen naar de grote moskee in Brussel. Dat was wel awkward, want we zitten daar dan alle twee voor die imam. En mijn papa zat ernaast, die wist niet dat ik dat ging vragen.
En jij bent effectief met je papa naar de grote moskee gegaan om aan de imam te vragen van, zeg, hoe zit dat hier?
Ja, hoe zit dat met die vrouwenbesnijdenis? Dus die mens kon mij ook niet antwoorden, die werd echt super rood. Dat was echt mega awkward. Dus maar wel altijd antwoorden. Antwoorden willen hebben op mijn vragen. En op zich, ik vind dat heel interessant dat er andere invalshoeken zijn, dat mensen andere ideeën hebben, maar ik wil altijd proberen achterhalen waarom dat ze dingen doen.
Ja. Misschien nog één vraag voordat we echt de politiek induiken.
Ja?
Nadia, in 3 woorden, wie is dat?
Ik ben een harde werker, dat is 1 woord. Hè.
Hardwerkend.
Hardwerkend, oh, voilà. Dus hardwerkend, ik ben positief.
Ja.
En ik twijfel tussen energiek of enthousiast. Energiek, denk ik. Enthousiast hangt af van welk voorstel. Dus energiek. Ja.
All right. Dus harde werker, positief en energiek. Ja. Dat is Nadia. Oké. Politiek dan, hè?
Mm-hmm.
Eerlijke kansen voor iedereen. Enkel met groen.
Nadia, nu jij politiek actief bent, waar ligt jouw politieke passie?
Mijn politieke passie neem ik eigenlijk mee uit mijn achtergrond. Het feit dat ik het zelf niet financieel superbreed had als kind, maar ook zelf door het watervalsysteem ben gegaan, bijvoorbeeld in het onderwijs. Dat zijn allemaal dingen die mij drijven vandaag in de reden. En de reden zijn waarom ik aan politiek doe. En daarom vind ik de strijd voor eerlijke kansen zo belangrijk. Het feit dat elk kind bijvoorbeeld eenzelfde kans moet kunnen krijgen, maar echt een eerlijke kans om er te geraken in het leven, vind ik superbelangrijk. En daarom ook dat ik zo hard werk en hamer op onderwijs. Omdat de strijd voor eerlijke kansen ligt daar, die start daar. Als elk kind een gevulde brooddoos krijgt, als elk kind de schoolfactuur kan betalen, als elk kind een bus heeft om naar school te gaan, als elk kind gelijk behandeld wordt door leerkrachten op school, pas dan heb je eigenlijk een echte kans om er te geraken, om je te ontplooien, om een job te vinden later, etc. En vandaar dus ook dat die strijd voor goed onderwijs en voor eerlijke en gelijke kansen voor mij prioritair is.
En hoe wil je die kinderen die kansen geven? Hoe, op welke manier ga je dat bewerkstelligen?
Ja, er zijn een paar dingen voor die ik heel belangrijk vind. Een eerste gaat over de prijs van onderwijs. Hè. En voor ons moet school eigenlijk gratis zijn. Want we zeggen, school is verplicht. Hè. Dus je moet naar school gaan. Dan moet je eigenlijk ook elke kans krijgen om het te kunnen doen. Want het logische gevolg van naar school gaan is dat je boeken moet hebben, dat je mee moet kunnen doen aan studiereizen, etc. En als we willen dat iedereen dat kan, dan moet je ervoor zorgen dat het voor iedereen betaalbaar is. Dus gratis onderwijs is voor mij een hele belangrijke. En een tweede die ik zeker wil benoemen, want dat is structureel een probleem, dat is het lerarentekort. Zonder leraar voor de klas zullen leerlingen nog altijd niet kunnen shinen, niet kunnen leren. En het zijn wel ouders met meer middelen die bijlessen kunnen betalen voor hun kind. Maar ik ken mensen, een van mijn buren heeft al ondertussen maanden nog niet de hele tijd wiskunde gehad, omdat er geen leerkracht wiskunde is. Ja, je ontneemt dat kind kansen voor zijn toekomst. En dat vind ik een groot probleem. Maar er zijn ook andere dingen. Hè. Bijvoorbeeld de kinderbijslag verhogen. En dan vooral voor de mensen die het meeste nodig hebben. Denk aan alleenstaande ouders bijvoorbeeld. Daar kan dat echt een enorm verschil maken en een grote impact hebben voor die mensen dan. En verder, ja, in zijn algemeenheid, moeten we ervoor zorgen dat onderwijs een plek wordt voor iedereen. Ook voor mensen met een andere achtergrond, of dat nu migratieachtergrond is, of bijvoorbeeld financiële achtergrond, et cetera. Dat mag geen impact hebben op je onderwijskansen. En daar moet veel harder aan worden gewerkt een volgende legislatuur.
Heb je zelf ooit al voor de klas gestaan?
Ja, ik heb lesgegeven, maar wel aan de hogeschool als docent een jaar. Net voor ik co-voorzitter van Groen werd eigenlijk. Maar alleen in mijn omgeving ook. Mijn man heeft bijvoorbeeld lesgegeven in het middelbaar. Maar hij is een van die mensen die eigenlijk in de eerste 5 jaar is gestopt. Een van die startende leerkrachten die snel is gestopt omdat ze te weinig ondersteuning krijgen. Ik ben zelf ook wel vrijwilliger bij TADA, dat is het toekomstatelier, een weekendschool voor kinderen in kwetsbare situaties. Waar ik tot nu eigenlijk, dat is het enige engagement dat ik volhoud als co-voorzitter en dat ik nog doe naast mijn job, is af en toe daar op zaterdag gaan helpen.
En dat is een weekendschool voor kinderen die nog extra ondersteuning nodig hebben?
Ja, dus zij krijgen daar eigenlijk vakken over bepaalde jobs. Dus bijvoorbeeld 3 weken journalistiek, of 3 weken film, of 3 weken politieman of vrouw. Het is echt heel verschillend. En het idee is dat ze zo in aanraking komen met heel veel verschillende jobs en een visie of een zicht krijgen op de toekomst, kunnen dromen over wat ze later willen worden. En tegelijkertijd leren ze natuurlijk ook gewoon superveel in die weekends. Dat is eigenlijk echt zot als die zo geneeskunde of zo krijgen. Die leren echt wel behoorlijk wat. Ik vind dat echt wel tof om te doen. Ja. Want ik heb laatst een les gegeven over milieu en klimaat. En ik vond dat echt wel zot. Want ik begon zo wat uit te leggen van klimaatopwarming, klimaatverandering, dat is dit. En zo'n 11-jarige die mij zo super vers aankeek en gewoon deed van, ja, maar dat weten we wel. Dit weten we echt al lang.
Crap.
Ja, die was echt van, wat gaan we eraan doen? Daar willen we over nadenken. Dus, ja. Ja.
Jouw passie is eerlijke kansen. Ja. Maar hoe wil Groen die eerlijke kansen realiseren?
Dus onderwijs is echt een superbelangrijke daarin, hè, maar dat heb ik net uitgelegd. Maar ook dingen als bijvoorbeeld wonen, omdat het gaat over de basis, een dak boven je hoofd hebben, is echt de basis om te kunnen verder gaan. En dan moet je ook nog goed kunnen rondkomen natuurlijk. Hè. Dus een eerlijk loon, een goed minimumloon in België hebben, zijn wel essentiële dingen om goed te kunnen rondkomen, om het te kunnen halen in het leven. Ja.
Heb je daar concrete voorbeelden van hoe dat jullie dat met Groen, hè, want jullie zitten nu in de regering, ja, hoe dat jullie dat gerealiseerd hebben?
We hebben nu binnen de regering echt wel al grote stappen gezet. Als het gaat over het verhogen van de minimumpensioenen bijvoorbeeld. Maar we hebben ook een heel grote energiecrisis gehad de voorbije jaren. We hebben daar meer dan 1 miljoen gezinnen eigenlijk ondersteund met een sociaal energietarief. We hebben ook grote energiebedrijven eigenlijk hun overwinsten belast. Dus zij verdienen daar eigenlijk supergoed aan die crisis waar dat mensen heel erg van afzagen. Dus we hebben die overwinsten eigenlijk afgeroopt, daar een stuk van afgenomen eigenlijk en aan mensen gegeven via dat sociaal energietarief. Maar ook de pakjessector bijvoorbeeld. Ja, als je een pakje bestelt online, je krijgt dat thuis super gemakkelijk. Maar daar zagen echt wel mensen vooraf. Die werden heel slecht betaald, werkten in super slechte omstandigheden. Zelfs kinderen eigenlijk die aan de slag waren in die sector. Eigenlijk heel zot. En Petra de Sutter, dat is haar bevoegdheid. Zij heeft heel die sector omgevormd, aangepakt eigenlijk. En vandaag is dat ook meer een ethisch correctere sector. En kan jij je pakje bestellen en weten dat mensen daar ook goed voor worden behandeld.
Ja, dat juist. Hè. Onderwijs is je stokpaardje, dat heb je er juist al een paar keren vermeld. En binnen Groen, hoe pakken jullie dat aan?
Onderwijs, of wat bedoel je?
Onderwijs,
ja. Voor onderwijs zijn er eigenlijk een paar heel belangrijke structurele maatregelen die we willen nemen. Eentje daarvan gaat over startende leerkrachten beter ondersteunen, want heel veel onder hen stoppen binnen die eerste 5 jaar, omdat ze niet genoeg ondersteund worden. Misschien kent je zelf leerkrachten.
Ja, ik was ook juist aan het denken dat iedereen kent er. Staat in een lagere school in een klas, dat is... Allee, dat is ongelooflijk, hè? Dat stopt ook niet om 5 uur, hè?
Nee, dat stopt echt totaal niet. Je moet heel veel zelf doen, heel veel zelf regelen. Dat is één ding die mensen
plus
doen.
Plus er wordt meer en meer verwacht van leerkrachten.
Voilà. Dus die mensen doen dat vanuit een engagement, omdat ze dat tof vinden, omdat ze hun job graag doen. Hè. Maar eigenlijk krijgen die daar kei weinig ondersteuning voor. In heel veel scholen, het zijn stomme voorbeelden soms, hè, maar weet je, moet je zelf je laptop kopen. Je moet zelf zoeken welke heb je nodig, wat is goed voor je job. Je moet die gaan halen, je moet je lesvoorbereidingen zelf doen. Je hebt geen basis, je moet heel veel zelf doen. En als je van school komt en je staat ineens voor een klas van 20 en je staat daar alleen, je hebt niemand die je ondersteunt, je moet zelf maar zoeken en ploeteren, dan stoppen er heel veel natuurlijk. En dat is een groot probleem.
Ja, jullie hebben allemaal ideeën, hè, om onderwijs beter te maken, zowel voor de schoolgaande jeugd als voor de leerkrachten. Je kan al die dingen natuurlijk wel opsommen en beloven, maar waar gaan jullie dat geld halen?
Dus je hebt enerzijds het eerlijker belasten van mensen, dat is één ding. Hè. Het eerlijker belasten van de zwaarste schouders eigenlijk, dat kan je gaan doen. Je kan fiscale fraude gaan aanpakken. Dus dat zou eigenlijk, moesten we gewoon hetzelfde doen als onze buurlanden, dezelfde inspanning doen om fiscale fraude aan te pakken, dan zouden we daar per jaar ongeveer 12 miljard kunnen bijhalen. Dat is gigantisch veel geld, hè. En dat doen we vandaag niet. Ik weet niet waarom, maar dat doen we vandaag niet. En daarnaast moet je ook gewoon investeren in mensen. En je kunt zeggen van kijk, wij geven vandaag een investering in bijvoorbeeld onderwijs of in openbaar vervoer. En heel vaak wordt er nu dan op het einde van het jaar gekeken van heeft ons dat gekost of opgebracht? Maar je moet ook kijken naar de lange termijn. Wat brengt u dat op de lange termijn op? Als jij een huis koopt vandaag, dan zet je vandaag heel veel geld kwijt, maar binnen 30 jaar heb je wel een huis. Of binnen 20 jaar. Je lening is dan pas afbetaald. En eigenlijk moet je dat hier ook zo bekijken. Je investeert in scholen, je investeert in openbaar vervoer, kinderopvang, etc. Maar je krijgt dat wel op een lange termijn terug. En ik vind dat we daar iets te veel op de korte termijn kijken.
Maar
op
lange termijn en politiek, dat gaat niet altijd zo goed samen, geloof
ik. Nee, maar dat is een probleem. Hè. Heel veel politici kijken ook alleen naar... ik moet verkozen geraken de volgende keer. En dan moet ik nu dingen doen die populair zijn. Hè. En vooral niks te moeilijk zeggen. En dat vind ik een groot probleem. Ik vind echt dat je mensen moet... Je hebt een verantwoordelijkheid over de toekomst van mensen. Als je bijvoorbeeld, om even op onderwijs te blijven, als je minister bent van onderwijs, dan heb je een verantwoordelijkheid over de toekomst van een kleuter. Jij bepaalt heel het leven van die kleuter totdat hij 30 is, totdat hij een job heeft, et cetera. Dat is een gigantische verantwoordelijkheid die je krijgt. Dat is ook een kans die je krijgt. Dan moet je die grijpen. En dan moet jij mensen kunnen uitleggen waarom dat je bepaalde maatregelen moet doen. En heel vaak zeggen politici dan van ja, maar er is geen draagvlak om iets te doen. Het is je job om draagvlak te creëren. Het is je job om uit te leggen wat nodig is, welke investering dat je daarvoor doet en hoe je dat voor hen doet. En niet alleen voor u en voor je eigen populariteit.
En langer dan 4 jaar.
Ja. Zeker, ja.
Op welke manier onderscheidt Groen zich van andere partijen die zich aan de linkerkant van het spectrum bevinden? Zeg maar vooruit PvdA, stukje CD&V ook nog.
Het is vrij simpel. Groen strijdt voor eerlijke kansen. En die zijn er ongeacht waarin dat je gelooft, wat je afkomst is, wat je seksuele voorkeur is, etc. Wij strijden voor vrijheid, voor gelijkheid, voor een eerlijke kans voor iedereen. Zo eenvoudig is het. Maar wij zijn wel de enige. En het is enkel met Groen dat je dat ook effectief zult krijgen. Wij kunnen dat volmondig verdedigen en doen. Wij gaan nooit, maar dan ook nooit, het kindergeld willen afpakken van kleuters. Ik heb vooruit dat voorstel horen doen, van als kleuters nog niet genoeg Nederlands spreken, dan pakken we hun kindergeld af. Zouden wij nooit doen. Onze strijd tegen racisme bijvoorbeeld is ook heel, heel oprecht en daar zetten wij ook alles voor in. En ook bijvoorbeeld als je kijkt naar de PvdA, het voorbeeld van Brussel, waarin ze uiteindelijk niet aan de kant van de kwetsbaren staan en er niet voor willen zorgen dat zij propere lucht krijgen in hun buurt, vind ik heel teleurstellend. Ik vond het eigenlijk heel teleurstellend om te zien. Maar ook op andere domeinen, als het gaat over mensenrechten bijvoorbeeld. Als het dan gaat over de rechten van Oeigoeren bijvoorbeeld in China, dan is daar een heel duidelijk onderscheid en hebben wij weinig bondgenoten eigenlijk aan een partij als de PvdA. En dat vind ik ook heel erg jammer. Heel erg jammer. En als je het dan hebt over CD&V, die heb je ook even genoemd. Dan zie ik daar, zij zaten in een Vlaamse regering waar dat zij uit Unia zijn gestapt, bijvoorbeeld. Waar dat zij mee 3000 bushaltes hebben afgeschaft. Waar dat zij er mee voor hebben gezorgd dat werkloze mensen geen kinderopvang makkelijk kunnen krijgen. Dat er te weinig kinderopvang is. Dat er te weinig is geïnvesteerd in de zorg, bijvoorbeeld, in onderwijs. Dus vooral het aspect walk the talk mis ik echt wel. En ik denk dat enkel met Groen dat je een partij krijgt die ook vecht voor waar ze in gelooft en die daar alles op alles wilt inzetten.
Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt. Enkel met Groen.
Ja, wie Groen zegt, die zegt hoe dan ook klimaat. Ja. Hè? Waterbommen, hittegolven, overstromingen. Onze natuur gaat alle kanten op de laatste jaren.
Klopt.
Ook in België worden mensen getroffen door die klimaatcrisis. Maar niet iedereen wordt op diezelfde manier geraakt, hè? Heb ik het gevoel.
Nee, absoluut niet. Als je minder middelen hebt, als je in een kwetsbare situatie zit, dan heb je veel zwaarder gevolgen van de klimaatcrisis. Denk bijvoorbeeld hittegolf, die zomer. Je hebt mensen met een supergoed geïsoleerd huis. Ja, die voelen daar thuis heel weinig van. Maar je hebt mensen die in een dakappartement wonen dat helemaal niet geïsoleerd is. Ja, die zien echt af. Maar ook oudere mensen bijvoorbeeld zien op zo'n moment echt af van de klimaatcrisis. Hetzelfde in de winter bijvoorbeeld, waar dat mensen in 15 graden moeten overleven thuis omdat ze de factuur niet kunnen betalen voor de verwarming. En eigenlijk zien we daar dat mensen met meer middelen zich dingen kunnen permitteren als zonnepanelen, een warmtepomp. En dat is echt goed dat ze dat doen, hè, want dat is een hele goede stap voor het klimaat. Dus dat is echt heel goed. Maar mensen met minder middelen krijgen niet de ondersteuning om dat ook te kunnen doen. En dat is voor hen vandaag een groot probleem, omdat zij een veel zwaardere factuur krijgen. En het is ook gewoon voor het geheel zou het natuurlijk ook beter zijn als zij ook zonnepanelen kunnen leggen, bijvoorbeeld. En misschien nog eentje dat ik wil toevoegen, omdat ik ze zelf heel belangrijk vind. Maar als het gaat over openbaar vervoer bijvoorbeeld, er zijn heel veel mensen die ervan afhangen. Die afhangen van het openbaar vervoer omdat ze geen geld hebben voor een auto. Maar je ziet
of je rijbewijs, zoals
ja,
ik.
Voilà. Ja, voilà. Dus sommigen willen de keuze hebben. Wil ik met de auto gaan, met openbaar vervoer? Heel tof en heel goed. Maar sommigen hangen er gewoon 100% van af. In Brussel heeft meer dan de helft geen auto. En voor die mensen moet je natuurlijk ook zorgen voor deftig openbaar vervoer. Dat is goed voor het klimaat, maar het is ook gewoon een sociaal belangrijke maatregel om te doen. En dan er ook voor zorgen dat het betaalbaar is. Dus de klimaatcrisis aanpakken is ook ongelijkheid aanpakken. Die twee gaan voor mij hand in hand. En de klimaatcrisis aanpakken zonder ongelijkheid, dat gaat niet.
Dat is wel iets nieuws. Ik dacht altijd dat klimaatcrisis of klimaat aanpakken, dat dat vooral iets was voor de mensen die dat konden betalen.
Ja, dat is dus helemaal niet zo en dat mag ook niet zo zijn eigenlijk. En vandaag zien we vooral dat de maatregelen die de Vlaamse regering bijvoorbeeld neemt, wel alleen is voor mensen die het al financieel goed hebben. De subsidies gaan bijvoorbeeld naar mensen die een Tesla kunnen kopen. Dan krijg je er nog eens €5.000 cadeau bij. In plaats van te investeren in openbaar vervoer, wat voor veel meer mensen een plus is en wat ook de ongelijkheid een stuk wegneemt in het land. We zien dat er subsidies gaan naar privéjets, alleen dus naar regionale luchthavens en dus in die zin ook naar privéjets in plaats van naar het openbaar vervoer, dat er zou zijn voor veel meer mensen vandaag. En dat is wat mij enorm stoort. We moeten klimaatactie nemen. Iedereen is daarover eens ongeveer, denk ik. Maar het is vooral als we dan gaan kijken naar de praktijk en hoe doe je dat, dat je ziet dat alleen mensen die het financieel al goed hebben, extra worden geholpen. Als zij hun huis willen renoveren, dan krijgen ze er nog premies bij. Maar ja, mensen die in financieel moeilijke omstandigheden zijn, ja, die krijgen die premies niet, die hebben daar geen toegang toe. En dat is vandaag het grootste probleem. En voor mij, ik zie ook een kans in die klimaatcrisis aanpakken, ja, om die ongelijkheid ook aan te pakken. Je moet die twee samen nemen.
Dat is heel duidelijk, maar hoe gaat Groen dat effectief doen?
Wij doen dat bijvoorbeeld al in Brussel. Hè. Daar hebben we heel veel geïnvesteerd in het openbaar vervoer. En daar hebben we er ook voor gezorgd dat het betaalbaar is. Dus jongeren kunnen tot 26 jaar voor €1 per maand het openbaar vervoer nemen. Hetzelfde bij 65-plussers. Zij kunnen dat voor €1 per maand doen. Wat een enorm verschil is. Eén, dat motiveert u om het openbaar vervoer te nemen. Maar twee, het maakt het ook gewoon betaalbaar. Het maakt het betaalbaar voor u om u te vervoeren, om een mobiliteit te hebben, ja, in de stad, om niet vast te zitten. Ja. En dat vind ik zelf heel belangrijk. En dan als het gaat over dingen als renovaties, dan willen we echt kijken naar hoe we de mensen die het moeilijk hebben, hoe we hen heel specifiek gaan ondersteunen om ook te kunnen renoveren en om hetzelfde te kunnen verkrijgen als anderen. Maar je noemde ook overstromingen. Hè. Dat is zeker een belangrijke, want als we niks doen aan de klimaatcrisis, gaan er alleen nog meer overstromingen komen. We weten in welke gebieden dat is. En daar moet ook veel meer actie worden ondernomen om bijvoorbeeld meer te ontharden, meer natuur te hebben, zodat het water kan worden opgenomen. Dat zijn allemaal maatregelen die je vandaag al kan nemen om het mensen makkelijker te maken in de toekomst.
Dat klinkt heel mooi. Hè? Ik zou ook heel graag hebben dat wordt doorgetrokken bijvoorbeeld naar Vlaanderen. Hè? €1 per maand om het openbaar vervoer te nemen. Maar hoe betaal je zoiets?
Ja, dat is een keuze in waarin dat je investeert en je kunt kiezen om €5.000 cadeau te geven aan mensen die een Tesla kopen, of je kunt ervoor kiezen om dat geld te investeren in openbaar vervoer. Dus heel vaak zijn het ook de keuzes die je maakt. Je hebt een pot aan geld en waaraan geef je die en waaraan geef je die niet? Dat zijn de vragen die er vandaag zijn. Een ander, het is een beetje technisch eigenlijk, maar er zijn op Europees niveau ETS-inkomsten. Dus de grote vervuilers betalen het meest. Dat is een algemeen principe. Mm-hmm. En dat betekent dat als zij CO2 willen vervuilen, dat zij daarvoor moeten betalen aan Europa. En Europa krijgt zo'n hele pot geld die zij teruggeven aan de lidstaten. Dus België gaat heel veel geld krijgen, miljarden krijgen, de komende jaren van Europa. En wij willen dat geld correct besteed wordt aan eerlijk klimaatbeleid, maar dan wel voor iedereen en vooral voor mensen die het moeilijkste hebben. Dus dat is eigenlijk een hele belangrijke bron van inkomsten die er zit aan te komen. En op die manier zorg je ervoor dat de grote vervuilers meebetalen voor maatregelen tegen de klimaatcrisis en voor maatregelen tegen de ongelijkheid.
Ja, waar het vroeger meer bij de mensen werd gelegd. Voilà. Ja. Van het is jouw verantwoordelijkheid om geen plastic zakken meer aan te kopen.
Voilà, dat is heel sympathiek. Hè? Ja. Ik vind het tof dat ik nu ook een stoffen zak pak als ik naar de winkel ga of mijn caddy in plaats van een plastic zak. Dat zijn allemaal heel toffe dingen. Goed dat mensen drinkbussen gebruiken in plaats van plastic flesjes. Heel tof. Hè? Maar de grote verantwoordelijkheid die ligt bij de grote vervuilers. En daar moeten we het gaan halen. Zij moeten meer inspanningen doen, maar zij moeten vooral ook mee financieel verantwoordelijk zijn. Want zij zijn natuurlijk ook verantwoordelijk voor de vervuiling, voor die klimaatcrisis die er is. En zij moeten dus bijdragen voor de oplossingen en voor de toekomst eigenlijk van mensen.
Ja. De energieprijzen, hè, die bleven afgelopen winter onder controle. Er gaan nog wel wat winters komen natuurlijk, hè. Moet ik mij, jammer genoeg, als het aan mij ligt. Maar moet ik mij zorgen maken voor de winters die nog gaan komen?
We hebben daar ook heel veel in geïnvesteerd nu. Dus onze minister Tine van der Straeten heeft heel veel geïnvesteerd op de korte termijn. Dat was die energiecrisis waar we het daar straks over hadden. Dat is de korte termijn. Ervoor zorgen dat mensen konden overleven met het sociaal energietarief. Maar ook op de lange termijn. En dat is een hele belangrijke. Zij heeft heel veel maatregelen genomen vandaag die ervoor gaan zorgen dat wij tegen 2030 drie keer zoveel windenergie gaan hebben op zee. Zij zal ervoor zorgen dat elk huishouden in België eigen stroom van bij ons zal kunnen hebben. En dat maakt dat het veel goedkoper wordt. Want windenergie bijvoorbeeld en zonne-energie zijn de enige energievormen die goedkoper worden in prijs. Dus het is niet alleen voor het klimaat goed, het is ook voor de portefeuille veel beter. Maar dat vraagt dus wel dat je nu al investeert voor iets in de toekomst. En dat
vraagt
is
een beetje energie.
Ja, voilà.
Sorry. Oh. Vroeger had Groen als enige partij een klimaatbeleid. Ondertussen is dat veranderd. Hè. Elke partij heeft wel een klimaatluik. Dus waarom moeten de mensen alsnog voor Groen stemmen? Hè?
Op zich, klimaat staat nu hoog op de agenda. Hè? En dat heeft andere partijen ook gedwongen om daarin mee te gaan. En wat ik heel jammer vind, is dat zij in 2019 bijvoorbeeld, toen dat, heel veel jongeren op straat kwamen, heb ik het gevoel dat alle partijen een beetje naar de mond hebben gepraat. Zo wat gedaan van, ja, dat is het belangrijkste, wij vinden dat ook. En dan, als je kijkt naar de praktijk, een paar jaar later, hè, zeggen wij dan nog altijd. Wij willen daar ook echt echte maatregelen voor nemen. Doen we ook. Maar ik hoor wel een partij als Open VLD gewoon vragen om pauzes. Zeggen van, klimaat, we moeten beter pauzeren. Niet te veel maatregelen nemen. Dat is allemaal niet zo dringend. Niet zo belangrijk. We zien zelfs echt partijen pure klimaatsabotage doen eigenlijk. Echt op belangrijke klimaatmaatregelen blokkeren zijn. Zeggen ze, nee, dat doen wij niet. Dus ik denk wel dat je enkel met Groen echt klimaatbeleid krijgt dat iedereen meeneemt. Want we walk the talk. Wij doen dat ook echt. Voor ons is dat niet een klein bijhoofdstukje in ons programma om een paar mensen blij te maken. Nee, voor ons is dat echt een heel belangrijk onderdeel van waarvoor dat wij staan.
Oké, dat is denk ik heel helder. Waarvoor jij staat, waarvoor dat Groen staat.
Right.
Merci daarvoor.
Graag gedaan.
Enkel met Groen.
Nadia, ik heb een paar dilemma's voor jou.
Oké, laat maar komen.
Ben je er klaar voor?
Laat maar komen.
Alright. Nooit meer vrienden zien of nooit meer reizen?
Ik vind dat wel een moeilijke. Ik reis echt heel graag. Ik heb als kind niet zoveel op vakantie geweest eigenlijk. En nu ik dat kan, doe ik dat ook wel heel graag.
En reizen met vrienden is eigenlijk het summum van reizen misschien.
Oeh, goed, hè. Maar ik moest kiezen.
Ja, jij moet kiezen. Maar ik mag het jou wel moeilijk maken.
Ja. Ik denk dat ik toch voor vrienden zou gaan. De mensen in mijn leven zijn wel heel belangrijk. Ja.
Heb jij vliegschaamte?
Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat ik dat mag zeggen als groene. Hè? Misschien dat je nu zo wat verrast kijkt of zo, maar eigenlijk niet. Pas op, ik reis echt graag met de trein bijvoorbeeld. Ik vind dat super chill. Ik kan ook echt overal slapen, dus ik slaap echt kei vaak op een trein. En als je zo een treinrit van 4-5 uur hebt en je kunt gewoon zo wat chillen of zo wat slapen, echt zalig. Maar ja, soms wil je gewoon andere delen van de wereld zien en dan gaat het niet anders. Is het alternatief er gewoon niet? Of ik gebruik soms als voorbeeld hoe dat mijn vader zijn familie soms gaat bezoeken in Marokko. Ja. En vroeger deden we dat met de auto. Maar je zit dan ja, 6 dagen onderweg in totaal, heen en terug. Hè. Ja. Maar ja, dat is een arbeider met 20 verlofdagen op een jaar.
Ja,
ja, je bent al een heel groot deel kwijt onderweg.
Ja. Ja.
En ja, je wilt je familie wel zien natuurlijk. Dus ik heb daar heel veel begrip voor dat hij dan een Ryanair-vlucht neemt. Ja. Vind ik Ryanair een duurzaam bedrijf dat ethisch met mensen omgaat? Absoluut niet. Echt helemaal niet. Maar ik kan het de mensen niet kwalijk nemen dat ze zoeken naar de goedkoopste optie en dat ze soms ook gewoon geen andere keuze hebben dan dat. Dus ik heb daar wel begrip voor.
Ja. Naar de toekomst kunnen reizen of naar het verleden?
Er zijn natuurlijk heel veel mensen uit het verleden die ik keigraag had ontmoet of keigraag had gezien. Dus ja, hè, maar ja, toch de toekomst als ik moet kiezen. Ik denk, je hebt heel veel inspirerende figuren uit het verleden die het verleden hebben gevormd. Denk aan, ja, een beetje de classics, maar denk aan Rosa Parks bijvoorbeeld. Maar je wilt ook wel weten, wie is de Rosa Parks van de toekomst? Wie is er vandaag eigenlijk misschien net geboren die een zotte impact zal hebben op de toekomst en die de wereld gaat veranderen?
Ja, jij en Nadia, hopelijk. Je ziet een racistisch incident op straat. Wat doe jij? Ingrijpen of voorbijlopen?
Ingrijpen, ja.
En hoe?
Ja.
Dat is misschien moeilijk om te zeggen.
Het hangt af van de context waarin dat je zit. Want allez, we hebben het hier nu over mij, maar ik zou het wat breder willen trekken misschien. Hè, want het is een beetje hetzelfde trouwens als je een vrouw ziet bijvoorbeeld op de metro laatst avonds, die wordt lastiggevallen door mensen, kun je er gaan bijzitten bijvoorbeeld, daarmee praten. En ik denk dat het hetzelfde is als je een racistisch incident ziet, daar ertussen komen. En vooral zorgen dat mensen zich veilig voelen. Dus daar wel op ingrijpen. Wat ik ook belangrijk vindt, en wat veel moeilijker is trouwens, is als je vrienden iets hoort zeggen. En ik denk dat het belangrijk is om daar ook tussen te komen. Ik heb dat ook al meegemaakt, dat ik in situaties zat waarin ik een vriend iets heb horen zeggen dat eigenlijk echt niet kan. En die daar wel op aanspreken. Hoewel dat je de boel dan awkward maakt en dat je de hele tafel even stil krijgt. Ja. Eigenlijk moet je dat wel doen.
Ja. Aan de mensen die nu nog twijfelen, welke boodschap heb jij voor hen?
Informeer u. Informeer u heel goed over waar dat elke partij voor staat, wat ze hebben gedaan ook, of dat matcht, of dat klopt. En ook wat er voor jezelf belangrijk is. Hoe ziet je zelf je toekomst? Hoe ziet je de toekomst van je kinderen, van je kleinkinderen? Want daar gaat verkiezing over. Daar gaat het bolletje dat je gaat kleuren, heeft een impact op je toekomst. En wat mij betreft, ja, is dat een toekomst met een eerlijk klimaatbeleid, dat echt iedereen meeneemt en dat al zorgt voor je toekomst. Is dat ook een eerlijke kans in het leven krijgen, zodat je er kunt geraken, zodat je jezelf volledig kunt ontplooien? En is dat ook een kans op goedkope gezondheidszorg in je buurt, zodat je ook gewoon volledig jezelf kunt zijn, fysiek en mentaal? Dat zijn voor mij de topprioriteiten die een impact hebben op je toekomst.
Ik heb nog een allerlaatste vraag voor jou.
Oké.
En dan zijn we helemaal rond. Wat is het eerste dat je verandert als je Vlaams minister-president wordt?
Ik zou ervoor zorgen dat het onderwijsbeleid terug toegankelijk wordt. Ik zou ervoor zorgen dat de Vlaamse regering terug naar Unia stapt. Want de Vlaamse regering is uit Unia gestapt, wat ook het eerste punt was in het 70-puntenplan van het Vlaams Blok ooit. Dus ik zou er eigenlijk echt wel voor willen zorgen dat de Vlaamse regering er is voor elke Vlaming, dat signaal geven. Dat je er hoort, dat je erbij hoort, dat je deel bent van deze samenleving die mee kan vormgeven, vind ik echt essentieel. Want ik heb te veel het signaal gekregen dat dat niet zo is. En dat zou ik echt wel willen geven aan iedereen. Dat je erbij hoort, dat je er deel van bent. En dat je dus echt mee kunt floreren in deze samenleving en daar dan alles voor doen.
En dat kan enkel met?
Groen.
Voilà, en zo hebben we deze podcast mooi afgerond.
Yes.
Nadia, ongelooflijk hard bedankt om er tijd voor te maken, want ik weet dat jij het druk hebt. En heel veel succes met de verkiezingen.
Dankjewel.
Ziezo, dit was het gesprek met Nadia, maar ik heb goed nieuws, want er staan intussen nog 2 afleveringen klaar. Eentje met Petra en eentje met Jeremy. En die kan je nu checken op jullie favoriete podcastkanalen.
Eerlijke kansen voor iedereen.
Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt.
Goede betaalbare zorg voor iedereen.
Enkel met Groen.